We gaan lezen met elkaar. Openbaring 13. Openbaring 13, van 1 tot 10. En ik zag uit de zee een beest opkomen, die 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden: wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, en zijn naam te lasteren, en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven voor over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam, dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Tot zover.
Goedenavond, broeders en zusters. Wij zijn in onze studie van de openbaring van Jezus Christus toegekomen aan het 13e hoofdstuk. En wij beperken ons vanavond tot de eerste 10 versen. En om meteen maar met de deur in huis te vallen, naar mijn overtuiging spreekt het eerste gedeelte van deze tekst over een toekomstige persoon die in de Bijbel genoemd of geïdentificeerd wordt als de antichrist, die zich in de jaren voor de wederkomst van de Heer Jezus op aarde zal openbaren. Hoewel hij zelf nog niet in deze wereld aanwezig is, is de geest van de antichrist al wel in deze wereld aanwezig. En de geest van de antichrist doet een voorbereidend werk om de komst van de antichrist en zijn werk voor te bereiden. Johannes zegt over de geest van de antichrist: elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dit is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus hoewel niet de antichrist, maar wel de geest van de antichrist is nu reeds werkzaam in deze wereld. Nu, zoals de geest van God uitgestort is en ons voorbereidt op de komst van de grote koning, de Heer Jezus Christus, zo is ook de geest van de antichrist vandaag werkzaam in deze wereld om de wereld voor te bereiden op de komst van de antichrist. Zowel op het gebied van de wereldpolitiek als de wereldeconomie en de ontwikkelingen van één wereldgodsdienst zien wij op dit moment dat de komst van de antichrist dichtbij is. De roep om een sterk leiderschap in de internationale politiek wordt met de dag sterker gehoord. Broeders en zusters, Openbaring 13 is een onthullend Bijbelgedeelte. Het onthult de Satan als de aap van God. Op geen andere plaats in de Bijbel wordt zo duidelijk dat hij de grote imitator is van God, de naaper. Kort voor zijn definitieve einde bedient hij zich van een imitatie Christus en een imitatie geest om zijn duivels doel te bereiken, namelijk om zich als God te laten vereren door de mensen die de aarde toebehoren, om de eer en de aanbidding die alleen aan de Heer God toekomt voor zichzelf op te eisen. Het is in Jesaja 14 dat wij de boze horen zeggen: ik zal opstijgen boven de wolken, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. En in Genesis 3 verleidt hij de mens om maar niet naar de Heere God, maar naar hem te luisteren, met de belofte dat de mens als God zal zijn. In de woestijn van de verzoeking werd de Heere Jezus verleid om voor hem te knielen en hem te aanbidden. In de toekomst zal hij zich in de persoon van de Antichrist in de tempel van God zetten en zichzelf als God voordoen. Broeders en zusters, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Wij weten waar hij op uit is. Laten wij daarom ook in ons eigen leven beducht zijn op alle vormen van afgoderij, want daarmee speel je de vijand van God, de Satan, in de kaart. In Openbaring 13 zien wij een satanische drie-eenheid. De Satan wordt voorgesteld als de draak, de antichrist als het beest uit de zee en de imitatiegeest als het beest uit de aarde. Deze tweeachtige beesten die wij in dit hoofdstuk ontmoeten, zijn mensen van vlees en bloed, maar zij vormen samen met de boze een satanische drie-eenheid. Het is in Openbaring 16 vers 13 dat ze alle drie in één adem, ook in één tekst genoemd worden. In Openbaring 16 vers 13 lezen wij: en ik zag uit de bek van één de draak, uit de bek van twee het beest en uit de mond van drie de valse profeet. Drie onreine geesten komen. Een satanische imitatie van de drie-eenheid. Wij beperken ons, zoals gezegd, vandaag tot de eerste 10 verzen, waar wij een beeldende beschrijving vinden van de antichrist, zoals hij zich in de toekomst op de aarde zal openbaren. Nu, bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. In vers 1 en 2 lezen wij de identiteit van het beest uit de zee, de identiteit van het beest uit de zee, in vers 1 en 2. In vers 3 en 4 de wereldlijke aanvaarding van het beest, de antichrist, de aanvaarding door de wereld, in vers 3 en 4. In vers 5 tot en met 8 de satanische volmacht en de vijandschap van het beest, in vers 5 tot 8. En tot slot vers 9 tot en met 10, een opwekking tot geestelijke waakzaamheid en volharding. Een opwekking tot geestelijke waakzaamheid en volharding. Dat is zoals we dit gedeelte willen behandelen. We beginnen bij punt 1, de identiteit van het beest, de antichrist, het beest uit de zee. Wij lezen de tekst, volgt u maar. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. De Herziene Statenvertaling eindigt hoofdstuk 12 met de woorden: en ik stond op het zand bij de zee. Maar u moet weten dat veruit de meeste oudere en ook betrouwbare Griekse manuscripten hebben: en hij, dat is de draak, stond op het zand bij de zee. En er zijn ook een aantal vertalingen die dat zo hebben overgenomen. De draak stond op het zand bij de zee. Waarschijnlijk dat het hier dus om de Satan gaat. Dus in de voorgaande tekst. De draak die wordt voorgesteld als de grote opposant van God en van het volk Israël. Johannes is er getuige van hoe uit de zee een beest opstijgt en het lijkt zo te zijn dat de draak, Satan, dat beest uit de zee oproept. Nou, dat beest is al eerder ter sprake geweest in de Openbaring. Namelijk in hoofdstuk 11 vers 7. In hoofdstuk 11 vers 7 wordt gezegd dat het beest uit de afgrond komt. Uit de afgrond. Dat beest uit de afgrond zal oorlog voeren tegen de twee getuigen. Dus hier lezen we in hoofdstuk 13 vers 1 lees je dat het uit de zee opkomt. Hier in hoofdstuk 11 vers 7 lees je dat het uit de afgrond opkomt. En deze afgrond is wat je zou kunnen noemen de gevangenis waarin de boze geesten in verzekerde bewaring worden gehouden tot de dag van het oordeel. Ook de Satan zelf zal op een bepaald moment, volgens Openbaring 20, in deze afgrond geworpen worden. 1000 jaar lang zal hij daar geketend worden. 1000 jaar lang. Nu wordt in onze tekst gezegd dat het beest uit de zee opkomt. Daarbij moet je natuurlijk niet denken aan een letterlijke zee, maar aan een mensenzee. Een mensenzee. De wereldbevolking wordt hier voorgesteld als een woelige en een onrustige zee. Dat is een beeld wat we met enige regelmaat in de schrift teruglezen. Zo lees je bijvoorbeeld in Openbaring 17 vers 15. Dat de engel tegen Johannes zegt. Openbaring 17 vers 15. De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. De wateren zijn volken, talen, mensenmassa's. En Jesaja zegt, wee het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee. En wee het gedruis van natieën, zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Volken, onrustige, opstandige volken, rebelse, goddeloze volken, die worden voorgesteld als een zee, een onrustige, kolkende zee. Even verderop zegt Jesaja, maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen. En zij water woelt modder en slijk op, Jesaja 57 vers 20. Nou, na dit eenvoudige schriftonderzoek kunnen wij denk ik veilig stellen dat de zee in Openbaring 13 een beeld is van een onrustige, opstandige wereldbevolking. Dit beest komt uit de mensheid, uit de wereldbevolking naar boven. Het is een goddeloos mens, bezeten door een boze geest. Want hij komt uit de afgrond, hebben we gelezen. Het is een beest uit de afgrond, maar ook uit de zee. En daaruit leren wij dat het hier gaat om een mens, maar een satanisch geïnspireerd mens. En laat dat nu precies zijn wat Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2, waar hij zegt over de antichrist, zijn komst is overeenkomstig de werking van de Satan. Dus de antichrist komt uit die afgrond waar de boze geesten in opgesloten worden, en uiteindelijk ook Satan, maar hij komt ook uit de zee, dus het gaat om een mens die geïnspireerd wordt en bekrachtigd wordt door de boze geesten. Nou, wat ons bij zijn uiterlijke verschijning als eerste opvalt, is de frappante gelijkenis met de draak, de Satan, van wie wij in het voorgaande hoofdstuk lezen, in hoofdstuk 12 vers 3, dat hij, de draak, 7 koppen en 10 horens heeft, en op zijn koppen 7 diademen. Hoewel er verschillen zijn in het aantal diademen, schrik je van de gelijkenis. Het beest uit de zee lijkt als 2 druppels water op de draak, / de Satan. Nogmaals, bedenk dat hier de grote aap van God aan het werk is. zoals van de Heer Jezus geschreven staat, dat Hij het beeld is van de onzichtbare God, de afdruk van zijn wezen, Kolossenzen 1:15, zo is het beest uit de zee, de antichrist, het beeld van de draak. Nou, dat het hier inderdaad om een beestachtig mens gaat, blijkt uit vers 13, want in Openbaring 13 vers 13 staat, hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Het is een getal van een mens. Het gaat hier dus om een mens van vlees en bloed, geïnspireerd door de boze. Paulus noemt hem de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander. In Openbaring 17 wordt hij een koning genoemd. En Daniël noemt hem een vorst en verwoester. Zonder twijfel, broeders en zusters, hebben wij hier met een ontaard, satanisch geïnspireerd mens van doen. Een menselijke machthebber die sprekend als twee druppels water op de draak de Satan lijkt. Mogelijk vertegenwoordigt hij een volk of een unie. Maar het beest zelf is een mens. Hij komt uit de zee, uit de volken, wereldbevolking. Samenvattend, uit de wereldbevolking zal een satanisch geïnspireerd mens opstaan, die door de heilige schrift als beest getypeerd wordt en die geïdentificeerd wordt als zijnde de antichrist. Er staat hier dat hij zeven koppen heeft. Deze zeven koppen symboliseren koningen en of koninkrijken. Het is in Openbaring 17, misschien dat u dat met mij kunt opzoeken, Openbaring 17, dat wij daar een toelichting op krijgen. Openbaring 17, vers 9. Er staat hier in Openbaring 17, vers 9, de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit, ook zijn het zeven koningen. Ziet u dat? Dus we krijgen hier een nadere toelicht. Er zijn zeven koppen. Wat zijn deze zeven koppen? Het zijn zeven bergen, ook zijn het zeven koningen. Nu, bergen in de Bijbel staan met grote regelmaat voor koninkrijken, soms voor verenigde koninkrijken. Deze zeven koppen staan met andere woorden voor de koningen en hun koninkrijken. Een zevental. En dan zegt vers 9... dat er vijf zijn gevallen van deze koninkrijken. Eén is er, de andere is er nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Nu, in de oude geschiedenis onderscheiden wij zes wereldrijken. Je hebt Egypte gehad, Assyrië, Babel, Perzië, Griekenland en het Romeinse wereldrijk. Vijf van deze wereldrijken zijn gevallen, zegt Johannes. Eén is er nog. Natuurlijk, Johannes leefde in dat zesde wereldrijk, namelijk het Romeinse wereldrijk onder keizer Domitianus. En het zevende is nog niet gekomen. Er moet dus nog een zevende wereldrijk komen. Openbaring 17 vers 11 zegt, en het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste en hij is uit de zeven. Met andere woorden, de antichrist zal uit dat zevende wereldrijk opstaan. Hij is als ware de zoon van de duivel, de imitatie Christus van de satanische drie-eenheid. Op de vraag wat deze zeven koppen voorstellen is het antwoord, het zijn zeven wereldrijken En de kenmerken van die wereldrijken zullen samengebald worden in het achtste wereldrijk van het beest, de antichrist. Ook wordt er gezegd dat hij 10 horens heeft. En ook in Openbaring 17 lezen wij over de betekenis van de horens. Vers 12, Openbaring 17, vers 12. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. En de verklaring daarvan is, broeders en zusters, dat de antichrist leiding zal gaan geven aan een unie van 10 koninkrijken, mijnziens een wereldrijk. Zowel de droom van koning Nebukadnezar in Daniël 2, als het nachtvisioen van Daniël in hoofdstuk 7, Daniël 7, spreken hiervan. U weet het beeld in Daniël 2, dat onder de voeten bestaan uit leem en ijzer, wat niet samengaat, wat niet werkelijk samenbindt. De voeten en de 10 tenen van het droombeeld van Nebukadnezar symboliseren het herstelde Romeinse Rijk bestaande uit 10 koninkrijken. En het visioen van Daniël over de 4 dieren, dat 4e dier heeft 10 horens, symboliseert eveneens 10 koninkrijken, mijnziens het herstelde Romeinse Rijk. En zo verwachten wij de opkomst van een macht, een wereldmacht, 10 verenigde rijken. Ik weet niet precies of je dat woordje 10 letterlijk moet nemen, hoe het ook zal zijn. Mogelijk gaat het hier om een verenigd Europa. Het staat er niet hoor, maar het zou kunnen. Het voormalige machtsgebied van Rome is Europa. Een Romeins hersteld wereldrijk. Vervolgens lezen we dat hij op zijn 10 horens 10 diademen draagt. 10 diademen. Een diadeem is een symbool van koninklijke waardigheid, gezag en macht. Nu, zoals de Heer Jezus de ware koning der koningen en Heere der Heren is, en van wie wij in Openbaring lezen dat hij op zijn hoofd vele diademen draagt, vele, zo presenteert het beest, de antichrist, zich hier met 10 diademen als de satanische koning en heren. De satanische koning der koningen. Hij is er voortdurend op uit om de heren na te doen. Om hem naar de loef te steken. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. Dat wil zeggen, op elke kop een godslasterlijke naam. Waarschijnlijk doordat het namen zijn die alleen aan de Heere God toekomen. Maar hij claimt die namen. Hij claimt die titels voor zichzelf. Ook de keizers van het oude Romeinse Rijk droegen zulke godslasterlijke namen. Ze lieten zich bijvoorbeeld Curios noemen. Om zich te onderscheiden van de gewone mensen. Ze stelden zichzelf voor als de Curios, de Heer. Niemand is Curios dan Caesar alleen, werd er dan gezegd. En daarmee onderscheiden zij zich als goden van de gewone mensen. Zo werd keizer Augustus na zijn dood de goddelijke genoemd. En Nero heette heiland der wereld. En Domitianus werd aangesproken als onze Heer en God. Terwijl de namen en de titels van de Heer Jezus Christus godverheerlijkend zijn, zijn de namen van het beest, de antichrist, godslasterlijk. Hij claimt de goddelijke titels en namen voor zichzelf. Maar daarmee lastert hij de Allerhoogste. En daarmee spot hij met de driemaal heilige. Nou, dat het hier om een beestachtig mens gaat, blijkt uit de volgende beschrijving, vers 2. En het beest dat ik zag leek op een panter. Zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. Een panter, een beer en een leeuw. Opnieuw in Daniël 7 komen we deze drie beesten ook tegen. En wel om de kracht van drie wereldrijken te beschrijven. De panter is vlug en behendig, stil, geluidloos. En één keer is hij daar. Met grote behendigheid en snelheid zal de antichrist optreden, zoals ook Alexander de Grote dat heeft gedaan. De alles vertrappende poten van een beer symboliseren de kracht van het Perzische Rijk. En de muil van een leeuw symboliseert de verscheurende kracht en majesteit van het Babylonische Wereldrijk. Het herstelde Romeinse Rijk wordt voorgesteld als een beest dat alle vrede eigenschappen van de voorgaande koninkrijken in zich verenigt. De antichrist zal vlug en behendig en niets ontziend zijn opposanten van zich afslaan en als alleenheerser regeren en zijn vijanden, broeders en zusters, verscheuren. En hij zal voor korte tijd de onbetwiste wereldleider zijn. In Daniël 7 wordt hij beschreven als uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Het at vermaalde en verbrijzelde en de rest vertrapte hij met zijn poten. U begrijpt, dat is allemaal beeldtaal om het vrede, niets ontziende, provocerende, slinkse, gewelddadige gedrag van de antichrist te beschrijven. Nogmaals, dit beestmens, de antichrist, wordt geïnspireerd door en ontvangt zijn kracht van de Satan, de vijand van God. Tot viermaal toe lezen wij in onze tekst dat het eerste beest zijn macht en inspiratie ontvangt van de draak. In vers 2 lees je, vers 2b, de draak, dat is dus de Satan, gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ook vers 4. Omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ook het volgende vers, vers 5. En het werd macht gegeven. En ook vers 7. En het beest werd macht gegeven. En ook vers 7b. En hem werd macht gegeven over elke stam, volk, taal en natie. Paulus zegt dat zijn komst in deze wereld overeenkomstig de werking van de Satan is met allerlei krachten, tekenen en wonderen. Satanische krachten, wonderen en tekenen. Weet u, als de Heer Jezus de gevolmachtigde is van de Vader en van hem kracht, dynamis, en macht, exousia, ontvangen heeft, zo worden exact die woorden, dynamis en exousia, hier gebruikt voor wat de Satan aan het beest uit de zee geeft. Hij imiteert de Heere God in alles. De Heer Jezus zegt dat zijn Vader hem kracht heeft gegeven en exousia, macht heeft gegeven. En dat is wat de Satan aan de antichrist geeft. Macht en gezag. En daarbij lezen wij ook dat de draak hem zijn troon geeft. Dat is opvallend. Hij geeft hem zijn troon. Waarom lezen wij dit hier? Dan zoals wij in Openbaring 3 vers 21 lezen over de troonsbestijging van de Heer Jezus Christus. Zo ontvangt dit beestenmens, de antichrist, de troon van Satan in deze wereld. Wat de Heer Jezus in de woestijn van de verzoeking afwees. Als je voor mij neerknielt, zal ik je alle koninkrijk en hun heerlijkheid geven. En de Heer Jezus zegt, er staat geschreven, de Heer uw God zult hem maar bidden, hem alleen zul je dienen. Dat wordt hier door de antichrist aanvaard. Hij krijgt, en daarmee krijgt de antichrist de troon van de Satan in deze wereld. Hij imiteert de Heere God. Hij is de grote aap van God. Nou, tot zover de identiteit en het karakter van het beest uit de zee. Ik denk dat we een behoorlijke indruk hebben. En laten we vooral blijven bedenken dat de godslastering, de wreedheid en alles wat we zien gebeuren, de geest van de antichrist is al werkzaam in deze wereld, dat we dit in meerdere en mindere mate al overal om ons heen zien. En daarmee wordt de wereld in feite rijp gemaakt, voorbereid om niet de Christus, maar de antichrist te ontvangen. De Heilige Geest is uitgestort en bereidt de gemeente voor op het ontvangen van de Christus. We worden voorbereid. Maar de duivel doet precies hetzelfde. Hij imiteert de Heere God. Hij steekt de Heere God naar de loef. Naar de kroon. Mijn tweede punt. De wereldlijke aanvaarding van het beest. De wereld zal het beest aanvaarden. In vers 3 lezen wij over een soort van satanische opstanding uit de doden. En ik zag van zijn koppen, een van zijn kop als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ik zal het zo nog een paar keer lezen, maar de genezing van deze wond, van het herstel van deze, waarschijnlijk een aanslag op zijn leven. Waarschijnlijk zal er een aanslag gepleegd worden op zijn leven. Maar en waarbij hij komt te overlijden. Er wordt letterlijk hier gesproken over de wond van zijn dood. De wond van zijn dood. Staat er letterlijk in vers 3. En het herstel van deze dodelijke wond maakt zo'n grote indruk op de wereldbevolking dat ze hem als Messias in hun hart sluiten en hem vereren en aanbidden. En de opmaat is begonnen, broeders en zusters, daartoe. Nou, waarschijnlijk dat deze bovennatuurlijk een satanische genezing hem versneld aan de macht zal helpen. Ook in het vervolg van onze tekst wordt over deze genezing gesproken. Dat heeft echt bijzondere nadruk in de tekst. En die nadruk is er om daarmee aan te geven dat juist die genezing, die zeg maar opstanding uit de doden van dit beest, de wereld ertoe zal brengen om het te aanvaarden en in het hart te sluiten. Lees ook maar mee, vers 12. Het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden. En dan staat erbij waarvan de dodelijke wond genezen was. Ziet u dat? Opnieuw die herhaling. Het bijzondere waarvan de dodelijke wond genezen was. En ook vers 14. Het misleidt hen, het gaat hier over het beest uit de aarde, maar goed, daar komen we de volgende keer op terug. Het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest, opnieuw, dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Nou, begrijpt u me goed, de wond van het zwaard, een zwaard is hetzelfde in onze tijd als een geweer. Een zwaard werd gebruikt om te doden, niet om te kietelen. Het zwaard werd gebruikt om te doden. Dus hij is dodelijk gewond. Ik persoonlijk geloof zelfs dat hij werkelijk overleden is. En dat hij uit de doden zal opstaan. En dat dit zo'n impact zal hebben op de wereldbevolking, dat ze hem aanvaarden. Nogmaals, dit satanisch herstel zal de wereld betoveren, waardoor hij als wereldleider op handen gedragen, vereerd en aanvaard zal worden. Het is toch wel heel opmerkelijk, broeders en zusters. De mens weigert te geloven in de letterlijke lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Terwijl ze straks wel zullen geloven in deze zogenaamde opstanding van de antichrist. Dit is toch wel de menselijke vijandschap ten top. Letterlijk staat er trouwens, en ik zag een van zijn koppen als, weet u wat er letterlijk staat? Heeft, als u een herziene statenvertaling heeft, staat het onderaan de bladzij. Wat staat er? Geslacht. Dat is exact hetzelfde woord als wat in Openbaring 5 van de Heer Jezus staat geschreven. Dat is exact hetzelfde als wat in vers 8 of het is het vers 9 van de Heer Jezus wordt gezegd. Dus er wordt gezegd dat hij geslacht is. De antichrist is geslacht. Zoals het lam geslacht is. Het lam is opgestaan uit de doden en ook de antichrist van Satan zal opstaan uit de doden. En de wereld zal hem omhelzen. De wereld zal hem in haar hart sluiten. Hij is de grote aap van God. Hij aapt de Heer na. Het wordt al duidelijker dat wij hier met de antichrist van doen hebben. Er staat maar zijn dodelijke wond werd genezen. Dus als de littekens van de Heere Jezus in zijn lichaam. Thomas zei, als ik niet zie de littekens in zijn handen en in zijn zijde zal ik geenszins geloven. En ook in de hemel zal de Heere Jezus de tekens hebben in zijn handen. Daar hebben we over gesproken toen we Openbaring 4 met elkaar bespraken. Het lam staan als geslacht. Zo zullen ook de littekens van deze dodelijke wond voor de wereldbevolking een teken zijn van de satanische verrijzenis van deze antichrist, dit beest uit de zee. En dan staat er, en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. De hele aarde, dat duidt op alle mensen die geen hemelse bestemming hebben, die aard zijn. Dat betekent niet alle mensen die op dat moment leven. Dat betekent het niet. De hele aarde, dat is een typische uitdrukking in de Openbaring, staat voor de mensen die de aarde toebehoren, die aard zijn, die geen hemelse bestemming hebben. En maar de hele aarde ging dat beest met verwondering achterna. Zoals de Heer Jezus Christus vele volgelingen heeft. Zo lezen wij nu over het massaal achterna lopen van dit beestenmens. Hij probeert de Heer Jezus in alles na te doen. Vers 4. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. Dus aanbidden de Satan, de draak, omdat hij het beest antichrist macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? Ze aanbaden de draak. Oh, de Satan zal in zijn handen klappen. Je kunt je ogen niet geloven. In een wereld die het bestaan van de Heere God loochent, die de Heere God vloekt, waarin de godsdienst wordt bespot, zal men straks buigen voor de vader van de leugen, de mensenmoorden van de beginnen, de vijand van God en van alle die de Heere God toebehoren. Ze zullen buigen voor de boze en zijn handlanger de antichrist. Paulus zegt, daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij alle geoordeeld zullen worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nu, zoals de Heer Jezus aanbeden wordt, zoals de Heer God aanbeden wordt, zo lezen wij nu over de aanbidding van Satan en de antichrist. Dit is het moment waarop hij heeft ingezet. Om een wereldbevolking te betoveren met satanische wonderen en tekenen en krachten. Opdat ze hem zouden eren en aanbidden. Elke vorm van afgoderij is in feite een voorspel van dit gebeuren. Om de eer en de aanbidding van de Heer God weg te leiden naar iets anders toe. Elke afgod is in feite een vertegenwoordiger van een geest uit de afgrond. Die zowel de Satan als de antichrist laten zich hier door een gefascineerde wereld als goden eren en aanbidden. We weten dat hij daar vanaf het begin op uit is geweest. Hij heeft gezegd, ik zal mij aan de Allerhoogste gelijk stellen. En korte tijd zal het hem inderdaad gelukken. En is hij een onbetwiste wereldleider die zich als God laat vereren. Terwijl de Heer Jezus in waarheid God is, hebben zij hem niet de eer en de aanbidding gebracht die hem toekwam. Integendeel, zij riepen weg met hem, kruisig hem. De wereld wilde van hem niet weten. En nadat hij in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, is hij lichamelijk uit de doden opgestaan. Maar dat heeft de wereld niet willen geloven. En zijn discipelen hebben ze vervolgd. Maar nu het om de antichrist gaat, gelooft de wereld wel. En brengt zij eer en aanbidding aan de vijand van God. De absolute vijandschap van de mens ten top. Nou, zijn ogenschijnlijke almacht blijkt uit de woorden vers 4. Wie kan er oorlog tegenvoeren? Met andere woorden, er is geen mens in die tijd tegen de antichrist opgewassen. Zoals van de Heere gezegd wordt dat hij onvergelijkelijk is. U kent die teksten wel in de psalmen. Wie is als uw Heere? Wie is als onze God? Wie is aan u gelijk? Het is een retorische vraag en het antwoord moet zijn: niemand. Niemand is aan de Heere gelijk. Hij is de enige. Zo lezen wij nu dat van dit beestmens gezegd wordt: wie is aan dit beest gelijk? En eveneens moet het antwoord nu zijn: niemand is aan dit beest gelijk. En ook bij de tweede vraag is het veronderstelde antwoord: niemand. Wie kan er oorlog tegenvoeren? Niemand kan er oorlog tegenvoeren. De hele aarde heeft de antichrist in haar hart gesloten en volgt en vereert en aanbidt hem. Nou, tot zover de wereldlijke aanvaarding van het beest, de antichrist. En nogmaals, die opmaat is begonnen. De geest van de antichrist is op dit moment werkzaam en is de wereld aan het voorbereiden, aan het bewerken, om uiteindelijk zover te komen dat zij de antichrist zullen aanvaarden. Ten derde, de satanische volmacht en vijandschap van het beest. De satanische volmacht en vijandschap van het beest. Vers 5. Hier leren wij dat de Satan, de draak, vier keer iets aan het beest geeft. Er staat: en het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. Het beest werd een mond gegeven. Dat wil zeggen, hij wordt door de draak, de Satan, in staat gesteld: 1, om grote woorden of grote dingen te spreken, en 2, godslasteringen te spreken. Dat zijn twee dingen, broeders en zusters. Hij krijgt van Satan het vermogen, de spreekvaardigheid zou je kunnen zeggen. Het zal een enorme redenaar zijn, maar dat is een satanische gaven om 1, grote dingen te spreken en 2, godslasteringen. Nou, bij die grote dingen kun je denken aan allerlei opschepperijen waarbij hij zijn satanische kennis etaleert. En daarbij zou je kunnen denken aan grote wetenschappelijke of technische ontdekkingen waarbij de wereld zich vergaapt aan de kennis en het inzicht van het beest. Hij zal grote woorden spreken, grote dingen spreken. Met andere woorden, hij zal dingen zeggen die wonderlijk zijn en waarmee hij zijn gehoor, de wereldbevolking, fascineert en onder de indruk brengt en indruk maakt. Misschien op economisch of militair en of politiek vlak, waardoor de wereld een korte tijd van ongekende wereldvrede zal beleven. En hij zal dat 3,5 jaar doen. En bij die godslasteringen, dan moet je denken aan snoevende, godslasterlijke taal, verbale arrogantie. Hij zal de Heere God lasteren, bespotten. Hij zal de hemel provoceren. Broeders en zusters, ik hoef wat dat betreft niet te zeggen dat de geest van de antichrist nu reeds in deze wereld is uitgestort en werkzaam is. Wat horen we niet voor een provocerende en snoevende en gezwollen taal in de massamedia. Door kleine mensjes van stof gesproken. Daniël zegt over de antichrist: woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5 jaar. En even verderop zegt Daniel, die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen, zich groot maken, boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Er is een tijd van voorspoed van de antichrist. En we zullen ons verwonderen, de wereldbevolking zal zich verwonderen over die voorspoed en die glansrijke carrière van deze satanisch geïnspireerde mens. Totdat de gramschap voltrokken is, want wat vastbesloten is, zal gebeuren. Ook lezen we dat het beest werd gegeven dit 42 maanden lang te doen. Ziet u dat? Dat is het tweede wat hij krijgt. Het beest werd gegeven dit 42 maanden te doen. Hij krijgt dus van Satan het vermogen om 3,5 jaar lang met een grote mond godslasteringen de Here te provoceren. Ook in Openbaring 11 lezen we over 42 maanden, over 1260 dagen, wat ook 3,5 jaar is. In Openbaring 12 wordt dan gesproken over tijden. Een tijd en een halve tijd, wat ook 3,5 jaar is. En nu in Openbaring 13 lezen wij diezelfde tijdspannen, 42 maanden. Ook dat is 3,5 jaar. Dat is de laatste 3,5 jaar voordat de Heer Jezus Christus in grote macht en luister op de aarde zal terugkeren. Als de verheerlijkte Christus. Maar in die 3,5 jaar zal de antichrist zichzelf groot maken tegen de Heere God. En daarbij zal hij zijn pijlen in het bijzonder op de gelovigen richten. De gelovigen, de heiligen worden ze hier genoemd. De heiligen. Weet je, de heilige in de hemel kan er geen kwaad meer doen. Die zijn veilig en geborgen in het Vaderhuis. Maar de heilige op de aarde, daar richt hij nu zijn pijlen op. Als een hongerige leeuw richt hij zijn pijlen op de gelovigen op de aarde. Vers, er staat, het beest werd macht gegeven. En dat wordt macht gegeven door de boze, door de draak, om oorlog te voeren tegen de heiligen. En om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Weet u, door het getuigenis van de 144.000 kinderen Israëls, 12.000 uit elke stam, zal er tijdens de grote verdrukking een menigte tot geloof komen die niemand kan tellen. Maar het lijkt erop dat een meerderheid van de heiligen hun geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus en hun christelijk getuigenis moeten bekopen met de dood. En deze heiligen vormen het speciale doelwit van de antichrist. Ook de profeet Daniel spreekt daarvan. Ik heb het u zojuist ook al gelezen. Want hij zegt, Daniel zegt, ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen. En dat hij hen overwon. Daniel 7 vers 21. Ze worden achtervolgd door de antichrist. En de antichrist kan hen gevangen zetten. En kan hen doden. En kan hen martelen. Hem wordt die macht gegeven door de boze. En de Heere God laat dat gebeuren in zijn soevereine wijsheid. En als vierde, en het beest werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Met andere woorden, hij krijgt voor korte tijd de absolute wereldheerschappij. In vers 7b ontvangt hij macht over elke stam, taal en volk. In vers 3b loopt de hele aarde hem achterna. En in vers 8 wordt hij door alle die op de aarde wonen aanbeden. Allen die op de aarde wonen. Dus als de Heer Jezus Christus met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie mensen heeft gekocht om hen te redden van hun zonden. Zo lezen wij nu opnieuw dat het beeste mens macht wordt gegeven over elke stam, taal, natie en volk. Hij is de grote imitator. Opnieuw die satanische parallel tussen wat de Heer doet, reddend, verlossend, en wat de antichrist doet. Satan doet, verwoestend. godslasterend. Vers 8. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Nu, met de uitdrukkingen en alle die op de aarde wonen, worden nogmaals niet alle op dat moment levende mensen bedoeld. In de Openbaring is dat een typische uitdrukking voor de ongelovigen die de aarde toebehoren, die aardsgezind zijn, die geen hemelse toekomst hebben. Die beperking, die blijkt ook uit het vervolg, want er staat, alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans. Er is dus een groep die dat niet doet. Alle die op de aarde wonen, ja, die de aarde toebehoren. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. De ongelovigen zijn degene van wie de naam niet in het boek van het leven staat. Zij zullen in een geestelijke dode en verblinde staat de antichrist eren en aanbidden en verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Lieve broeder of zuster, man of vrouw moet ik zeggen, heeft u de liefde tot de waarheid van het evangelie van Gods genade aangenomen? Deze mensen hebben de waarheid van het evangelie van Gods genade niet geloofd, maar hebben behagen gehad in ongerechtigheid. Nu, degene van wie de naam in het boek van het leven staat, zullen zich onthouden van alle afgoderij, de verering van het beest. Ze zijn de uitverkorenen. Zij zijn zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Ongeloof en afwijzing en uitstel kenmerken degene die niet in het boek des levens staan. Weet u, 7 keer lezen wij in het Nieuwe Testament dat de gelovigen in het boek des levens staan. 7 keer. Het boek des levens van het lam. Met andere woorden, het lam zelf is het register waarin de namen van de gelovigen worden opgetekend. En die worden opgetekend, staat, of die zijn opgetekend voor de grondlegging van de wereld. Er is met andere woorden, voor de grondlegging van de wereld, en daarmee wordt bedoeld voor de eeuwigheid, voor Genesis 1 vers 1. Voordat de tijd een aanvang nam. Dan is daar een boek des levens geschreven in de Heer Jezus Christus, waarin uw en mijn naam met zijn bloed, het bloed van het lam, staan opgetekend. En alle die het lam toebehoren zullen de antichristen en de draak niet vereren en aanbidden en gehoorzaam zijn. Wij zijn voor de grondlegging van de wereld uitverkoren en bestemd om als kinderen van de Heer te worden aangenomen. De gelovigen zullen niet door de antichrist verleid worden. Zij zullen zijn beeld niet aanbidden. Johannes zegt, en de overwinnaars van het beest. De overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam. Die overwinnaars stonden bij de glazen zee met de citers van God. Openbaring 15 vers 2. Ja, de antichrist zal niet in staat zijn om hun zaligmakend geloof te verwoesten. Te midden van de grote verdrukking houdt de Heere de zijne staande. Broeders en zusters, als de Heere dat straks tijdens de grote verdrukking doet, doet hij dat ook nu. Terwijl de geest van de antichrist werkzaam is op de aarde. Hij zal je stand doen houden. Hij zal je kracht geven om te volharden. De gelovigen mogen verzekerd zijn, niet alleen omdat hun naam van voor de grondlegging van de wereld in het boek des levens staat, maar ook omdat ze de Heer Jezus Christus toebehoren, die het lam is, dat geslacht is. Ziet u dat? Het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis verzegelt de verkiezing. De Vader heeft je naam geschreven in het boek des levens. Dat is de verkiezing voor de grondlegging van de wereld. En de Zoon is het lam dat geslacht is, die deze verkiezing vast heeft gemaakt en zeker heeft gemaakt. De Heere Jezus Christus is voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. En daar kan de Satan en de Antichrist en al de krachten van de hel helemaal niets meer aan veranderen. De gelovigen zullen ten dode toe vervolgd worden, ja. De Antichrist krijgt die ruimte. Hij krijgt de ruimte om hen gevangen te nemen, om hen te doden. Maar hun geloof is onaantastbaar. Onaantastbaar. De Heere heeft voor elk moment in je leven genade. Om in gevangenschap te gaan, is speciale gevangenschap genade. Om gedood te worden om Christus wil, is speciale martelaars genade beschikbaar. Daar weet je nu nog niet van. Maar als het zover is, dan ontvang je die genade. Als je vervolgd en verdrukt wordt om mijnentwil, dan is een speciale genade, verdrukkingsgenade, vervolgingsgenade. De Heer heeft genade. Maak je nu geen zorgen. Maak je geen zorgen. Je krijgt genade voor elke dag en elk moment in je leven. De gelovigen zullen ten dode toe vervolgd worden. Maar hun geloof is onaantastbaar. Nou, tot zover de satanische volmacht en vijandschap van het beest. We gaan afsluiten met een opwekking, een oproep tot geestelijke volharding en waakzaamheid in vers 9 tot 10. Want er staat daar in vers 9, indien iemand oren heeft, laat hij horen. Nou, telkens wanneer er in het Nieuwe Testament iets van bijzonder belang gezegd wordt, klinkt de oproep, indien iemand oren heeft, laat hij horen. Dat lees je maar liefst 16 keer in het Nieuwe Testament. 16 keer. Het is een oproep om aandachtig, opmerkzaam, wakker, ontvankelijk deze woorden ter harte te nemen en in het licht daarvan te leven. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Nu, in de Openbaring wordt deze uitdrukking in hoofdstuk 2 en 3 gebruikt, gevolgd door de zin, u kent die zin wat de geest tot de gemeente zegt. Dat ontbreekt hier. Waarom? Er staat hier alleen, indien iemand oren heeft, laat hij horen. En dan staat er niet bij, naar wat de geest tot de gemeente zegt. Zou het misschien zo kunnen zijn dat de gemeente hier niet aanwezig is in de tekst? Dat de gemeente voor die tijd is opgenomen en dat daar de gemeente hier niet genoemd wordt, zou kunnen zijn, broeders en zusters. Ikzelf ben die mening toegedaan. Dat de gemeente hier niet aanwezig is, omdat zij voor de grote verdrukking, waarin de antichrist als een razende tekeer zal gaan, zal zijn opgenomen de Heere tegemoet in de lucht. En dan lezen we in vers 10 het laatste tekst, als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Nou, er zijn twee verklaringen. De enige verklaring is dat degene die in gevangenschap voert, zelf uiteindelijk ook in gevangenschap gaat. Dus dan zou het zeg maar een soort van troostend zijn. Je wordt wel in de gevangenis geworpen, maar let goed op, degene die dat doet, wordt zelf straks ook gevangen genomen. Ik vind daar eigenlijk niet zoveel troost in zitten. Of wat er staat, als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Met andere woorden, degene die jou met het zwaard doodt, nou let op, die wordt zelf ook door het zwaard gedood. Ik vind dat niet zo troostend. Er is een wat preciezere en vertaling van deze tekst. En dan staat er, staat iemand gevangenschap te wachten, dan gaat hij ook in gevangenschap. Staat het je te wachten, dan ga je in gevangenschap. Is iemand de dood door het zwaard beschoren, dan sterft hij ook de dood door het zwaard. En persoonlijk denk ik dat we de tekst op deze manier moeten lezen. Want de gelovigen krijgen daarmee een aantal praktische en ook noodzakelijke leefregels aangereikt voor ons gedrag onder een antichristelijke overheid of antichristelijke machten. En wij leven in die tijd. Wanneer je omwille van je geloofsverbondenheid met de Heer Jezus in de gevangenis geworpen wordt, is de boodschap dus, verzet je daar dan niet met geweld tegen. Ga geen aanslagen plegen. Ga de antichrist niet met geweld te lijf. Maar aanvaard het als Gods wil voor je leven dat je gevangen zit. Sterker nog, word je omwille van je geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus ter dood veroordeeld, verzet je daar niet tegen. Want wie naar het zwaard grijpen, zal door het zwaard vergaan. Neem de Heere tot je voorbeeld, die toen hij gescholden werd, niet terugschold. Toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Met andere woorden, voor de gelovigen in Christus is er geen ruimte voor militant gedrag. Ik heb meegelopen met die Mars voor het Leven. Dat doe ik bijna elk jaar in Amsterdam. Dan zwijg je, je zegt niets, je roept niets, je loopt stil door Den Haag was het. Door Den Haag. Om daarmee een stil protest af te geven tegen de abortus en de doodscultuur in ons land. Maar er zijn ook mensen die zich als gelovigen uitgeven, die militant zich daartegen verzetten en die abortusartsen aanvallen. Die abortusartsen vermoorden en daarmee denken een goede daad te doen. Ik denk dat we hier leren, in deze tekst onder andere, zijn ook andere passages hoor waar je het leert. Maar met name ook hier, dat de Heer zegt, nee, dat is niet de weg. Toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, is hij niet gaan dreigen. Maar hij gaf het over, terwijl hij een engelenmacht had kunnen roepen, om als van miljoenen engelen, om zijn vijanden het zwijgen op te leggen. Dus voor de gelovigen in Christus is er geen ruimte voor vergelding, voor militant geweld, voor agressie en aanslagen. De Heere Jezus heeft zich daarvan onthouden en ook wij zullen ons daarvan onthouden. Broeders en zusters, dat hoort niet bij de navolging van Christus. Zelfs niet onder zo'n antigoddelijke regering als van de antichrist. En dan zegt vers 10c, hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Hier is de volharding. Hoe gedragen christenen zich, of hoe behoren zij zich te gedragen, als gevangenschap en de dood op de loer liggen? De ware gelovigen herken je dan aan twee dingen. Aan volharding en geloofsvertrouwen. Weet je wat volharding is? Volharding is actieve weerstand bieden aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. Om je geloofsgehoorzaamheid aan Christus, de geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord op te geven. Je biedt actieve weerstand aan die druk en je blijft volharden, volhouden, ondanks die druk die op je wordt uitgeoefend in de geloofsgehoorzaamheid en het geloofsgetuigenis van de Heer Jezus Christus. En daarbij hebben deze gelovigen het vertrouwen, het geloof, dat is geloofsvertrouwen, dat God op de troon zit. Zij staren zich niet blind op een machthebber, waar ook ter wereld. Ze staren zich niet blind op de ontwikkelingen van op het wereldtoneel. Iemand zei dat een keer tijdens een vergadering. Waar is God? Op de troon. Op de troon, daar waar hij altijd al is. En hij regeert, zelfs in de antichristelijke regering van de eindtijd en van nu. De heiligen laten zich achtervolgen, wetende dat hen de kroon van het leven wacht. In hun trouw tot de dood wordt de volharding en het geloof van de heiligen openbaar. Weet u, dat laatste wereldrijk, we gaan het er toch vaker over hebben met elkaar. onder leiding van de antichrist is het wreedste, het vreselijkste rijk dat de wereld ooit heeft gekend. Maar dan zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet meer te gronde zal gaan. En daarom is er uitzicht. We mogen in blijde verwachting leven. En blijven bidden, uw koninkrijk komen. Amen. Kom, Heere Jezus. Kom. Amen.